Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. De Belgische huizenmarkt koelt af. Er worden dit jaar 20% minder woonleningen afgesloten dan vorig jaar. En worden de huizen binnenkort dan ook goedkoper? De federale regering wil op termijn de asieldiensten in ons land fuseren om ze sneller en efficiënter te laten werken. Drastische plannen. We praten met staatssecretaris Nicole de Moor. En ken je de laatste hit van Natte Vistik al? Samson en Ket.
Wat is dat zo, pepamine?
Maar nee, Samson, het is ketamine.
Dat dit soort meme-techno deze dagen miljoenen streams en tienduizenden euro's genereert, dat zegt toch iets over de muziekbusiness. Maar wat precies? Het is dinsdag 4 oktober. Welkom.
De 7 van de tijd. 1.
Het is superduidelijk stilaan, hè? Onze vastgoedmarkt is volop aan het afkoelen. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn er maar liefst 20% minder nieuwe hypothecaire leningen afgesloten dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een vrij spectaculaire terugval. Hè. We zien hem in de laatste cijfers van de Nationale Bank. Veel minder mensen gaan dus aankloppen bij de bank om te lenen voor een huis. Het is tenslotte ook stikduur aan het worden, hè, met die stijgende rente. Maar minder leningen, betekent dat dan binnenkort ook opnieuw lagere prijzen van huizen? Want die swingen nu toch ook al even de pan uit. Goedemorgen, Olaf Verhagen.
Goedemorgen, Roan.
Datajournalist hier bij De Tijd. Jij hebt je over die cijfers van de Nationale Bank gebogen. Nu al ruim 20% minder nieuwe leningen dan vorig jaar. Dat is toch vrij stuitend, hè?
Ja, in vergelijking met die eerste 8 maanden van 2021 zitten we nu meer dan een vijfde lager. In Wallonië is het nog een stuk minder. Daar is een kwart minder nieuwe hypothecaire leningen afgesloten. In Vlaanderen zitten we ongeveer op die 20%. En in Brussel is de daling iets minder uitgesproken. Natuurlijk, 2021 was wel een jaar met heel veel leningen. Maar zelfs in vergelijking met andere voorgaande jaren, dan zien we dat 2022, die eerste 8 maanden, januari tot augustus, dat zitten we eigenlijk op het laagste pijl in jaren, sinds 2014 zelfs.
En hoe komt het nu dat er zoveel minder mensen gaan lenen voor een huis?
Ja, de voornaamste reden voor die terugval zien we natuurlijk bij die stijgende rente. Als we kijken vandaag ten opzichte van een jaar geleden, dan is die rentevoet die banken aanbieden, is die meer dan verdubbeld. Wat natuurlijk betekent dat je wat minder ruimte hebt voor het bedrag dat je kan aangaan bij de bank.
Logisch. En Olaf, is het binnenkort dan eindelijk zover? Komen er lagere prijzen voor huizen?
Dat is nog niet zo zeker, want volgens experten kan je de woningmarkt eigenlijk in twee groepen opdelen. De energiezuinige woningen, waar men verwacht dat de prijzen niet meteen zullen zakken, omdat daar is toch de hogere middenklasse die daar blijft op azen. De vraag daarnaar blijft groot, zeker vandaag in de crisis die we zien, de energiecrisis die we zien. Anders is het onderaan de woningmarkt, die energieverslinders, die energielabels E, F of zelfs G hebben.
Ja.
Die woningen worden nu onverkoopbaar, omdat je zit met een ander profiel van koper. De singles, de jongeren, alleenstaanden, met de druk van de renovatie erop bovenop, dan die lening wordt onhaalbaar. En als de eigenaars van die woning de prijs niet aanpassen daaraan, dan worden die woningen simpelweg onverkoopbaar.
Helder. Dankjewel, Olaf.
Dankjewel, Roan.
2.
Het gaat van kwaad naar erger met Credit Suisse. De Zwitserse bankgroep heeft dit jaar intussen al 60% beurswaarde verloren. Het gevolg van een hoop alarmerende geruchten. En ook al heb je er niets mee van doen, misschien moet je je er toch een beetje zorgen over maken. Bon, niet te veel natuurlijk, hè. Maar waarom zeg ik dat? Dat is omdat Credit Suisse een zogenoemde systeembank is. Er zijn er zo ongeveer 30 in de wereld. Ze zijn zo alomtegenwoordig dat ze met een eventuele interne malaise het hele financiële systeem kunnen schaden. Lehman Brothers was er ook zo eentje. Die bank kwam in 2008 ten val en werd zo de eerste dominosteen van een wereldwijde economische crisis. Maar analisten aller landen sussen wel. Credit Suisse is nog niet te vergelijken met Lehman Brothers. Er zijn nog grotere cash buffers, dus we zitten safe. Eind oktober maken de Zwitsers ook een nieuw strategisch plan bekend om de bank weer op de rails te krijgen. Maar tot dan houden ze de lippen stijf op elkaar. En dat helpt natuurlijk niet tegen die aanhoudende geruchten.
3.
De Belgische asieldiensten moeten fuseren. Dat zegt staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor. Ze volgt zo de aanbeveling van een lang verwacht auditrapport over de pijnpunten in de asielketen. Er is vooral een gebrek aan efficiëntie. De dienst Vreemdelingenzaken, FEDASIL en het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen, ze hebben allemaal verschillende taken, maar die overlappen vaak. Eigenlijk zelfs hoe langer, hoe meer. Ze zouden beter samensmelten tot één grote instantie, zegt de audit. Staatssecretaris de Moor.
Een van de aanbevelingen is om te evolueren naar één migratiedienst en om dus eigenlijk de drie diensten te laten fusioneren tot één dienst om daarmee toch doelgerichter en efficiënter te werk te gaan. En we gaan zo ook beter kunnen inspelen op evoluties of nieuwe fenomenen op het vlak van asiel en migratie.
Ja, want een nieuw fenomeen, pakweg een plotselinge toestroom aan Oekraïnse vluchtelingen, daaraan zien we dat de diensten nu niet zo flexibel zijn. En door een trage administratie slapen vele anderen ook nog gewoon op straat. Die mensen worden er dus hopelijk beter van, zo'n fusie. En de dienstmedewerkers natuurlijk ook, zegt de Moor.
Het is niet logisch dat die bevoegdheden versnipperd zijn. Dat zorgt vaak voor een hele logge manier van samenwerken, waar de medewerkers op het terrein ontzettend hard hun best doen om hun werk goed te doen en om ook goed samen te werken met hun collega's van andere diensten, maar waar ze eigenlijk wel de structuren daar rond verdienen om hun werk naar behoren te kunnen doen.
Het zal nog wel even duren vooraleer die eengemaakte supermigratiedienst een feit is. De komende 2 jaar wordt nog gewerkt aan een blauwdruk. Maar intussen kunnen er wel al andere concrete aanbevelingen uit het rapport worden waargemaakt, zoals een beter digitaal beleid. Want je hoort soms over de grootste administratieve rompslomp.
We zien bijvoorbeeld vandaag dat er om de 4 minuten een e-mail moet vertrekken van de dienst Vreemdelingenzaken naar FEDASIL over het registratieproces van de asielzoekers met Excel-lijsten die dan gedeeld worden tussen de diensten. Dus ook op vlak van digitalisering kunnen we al stappen zetten om die niet alleen door, maar ook tussen en met de diensten verder te gaan uitwerken.
4.
Het aantal faillissementen in ons land versnelt. Het worden er elke maand meer. In september waren het er 1024 en dat is daarmee de tweede maand dit jaar waarin we boven de 1000 zitten. Dat blijkt uit cijfers van studiebureau Graydon Credit Safe. Vooral de bouw- en de transportsector zijn getroffen. Erik van den Broele van Graydon.
In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, heeft het niet te maken op dit ogenblik, of nog niet te maken, met de schokken die we momenteel meemaken. Denk maar aan de energiecrisis, de inflatie, de loonkostenstijging en dergelijke meer. Maar is het wel een langzame inhaalbeweging op de faillissementsvertragingen die hebben plaatsgevonden tijdens de COVID-periode?
We zitten voor het hele jaar intussen al aan ruim 7100 faillissementen in België. Dat is ruim de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar wel nog altijd minder dan voor de coronacrisis.
5.
Stel je wil naar de dokter, maar je chat eerst even met een bot. Die kan dan al een inschatting maken die de bot dan vooraf naar de dokter stuurt. Zo zou de consultatie zelf zo'n 20% korter worden en je zou er als patiënt ook een beter gevoel aan overhouden. Dat is wat Bingley doet, dat is dus die chatbot. Een Vlaams product dat nu een dikke 5 miljoen euro extra kapitaal krijgt toegestopt, onder meer van farmareus UCB.
Fierheid dat we dat hebben kunnen doen, dat de investeerders geloven in de toekomst van ons product en ons bedrijf.
Tom van de Putten is medeoprichter van Bingley.
En vooral veel enthousiasme om nu dat geld uit te geven, want daarover gaat het natuurlijk, om het team te doen groeien, om internationaal te gaan schalen.
Concreet wil Bingley uitbreiden van 10 naar 50 werknemers, vooral softwareontwikkelaars en verkopers. Er komen ook heel wat afzetmarkten in het vizier, België, Nederland en Luxemburg, maar ook Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de VS. Intussen heeft Bingley zich al bewezen bij zo'n 750.000 patiënten en 1.500 huisartsen.
Eigenlijk wat we doen, heel simpel gezegd, is het spelletje Wie is het? Gaan wij op een medisch niveau gaan spelen. Dus in plaats van dat je mannetjes en vrouwtjes creëert, gaan wij ziektes definiëren. En door vragen te stellen willen we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk vakjes naar beneden klappen. En om zo snel mogelijk met de winnaar dan over te blijven.
Dat gebeurt dan met een slimme vragenlijst die je meteen in je mailbox krijgt na het boeken van een doktersafspraak. Waar doet het pijn? Hoe lang al? Hoe erg? Op een schaal van 1 tot 10? Enzovoort. Nooit meer dan 15 vragen. Vaak volstaat dat dus al voor een goede eerste diagnose. En kan dat het verschil maken, zegt Van de Putten.
Ongeveer 80% van de beslissingen die genomen worden in de gezondheidszorg zijn gebaseerd op informatie die verzameld is door het stellen van vragen aan een patiënt. Dat proces is cruciaal, doorslaggevend, maar inefficiënt en leidt dikwijls tot frustratie bij zowel artsen als patiënten. En de reden daarvoor is dat patiënten zich dikwijls slecht voorbereid voelen op de vragen die de arts zal stellen, waarbij dat de arts dan zegt van ja, die patiënt komt niet snel genoeg to the point en in tijden waar dat de tijdsdruk gigantisch is op artsen, dat lossen wij op.
6. I'm taking on China. I'm taking on the European Union. And you know what? We're winning. I am the chosen one.
Ja, aan zelfvertrouwen nooit een gebrek, hè, die Donald Trump, de voormalige president van Amerika. Confidence Man is dan ook de titel van het nieuwste boek over Trump, dat vandaag verschijnt in de boekhandels.
Voorkennis.
Alweer een boek over Trump. Ja, ja, ik hoor het je wel denken. Maar wacht, dit exemplaar is wel echt bijzonder. Want de auteur is Maggie Haberman. Dat is een journaliste die voor de New York Times al jaren het Witte Huis covert. En die ook wel eens de Trump-fluisteraar wordt genoemd. Ondanks het feit dat ze lid is van de fake news-brigade, heeft ze dus wel een goede relatie met de man. Nu, of daar straks nog veel van overblijft na dit boek, is maar de vraag, want het zit vol onthullingen. Dat Trump overwoog zijn dochter Ivanka via Twitter te ontslaan als adviseur. Dat die voormalig Duits bondskanselier Angela Merkel een bitch noemde. Of dat die voormalig Brits premier Theresa May bij hun eerste ontmoeting doodleuk vroeg hoe ze zou reageren als haar dochter zou worden verkracht. Het zijn maar een paar voorbeelden.
7.
En nu moet je de klank even snoeihard zetten. Ken je deze al?
Dovi Keukens. Welkom bij Dovi Keukens. Ik ben Donald Meulen.
Gratis vaatwas en gratis inductiekookplaat.
En zo gaat het nog wel even verder. Zo heb je Donald Meulen natuurlijk nog nooit zijn keukens horen verkopen met een lekkere vieze hardcore beat eronder. Het nummer heet, eenvoudig genoeg, Dovi Keukens Hardcore Remix door DJ Pombak. Het behoort tot het genre van de meme techno, waarmee artiesten met namen als Vieze Asbak, Gladde Paling en Dikke Baap hoe langer hoe vaker groot geld verdienen. Ken je die namen? Wel ja, dan ben je meer up to the minute dan ik. Maar bon, er zit dus wel een ontluikende, rendabele business achter. Moeten we dus wel van naderbij bekijken. Goedemorgen, Ben Serure.
Goedemorgen.
Expert media business hier bij de tijd. Meme techno, troep rave, TikTok techno, hoe je het ook noemt, is duidelijk een opkomend fenomeen. Wat is het en hoe groot is het aan het worden?
Ja, wel, het is een genre dat een beetje is komen overwaaien in het Nederland. Daar zijn een paar jonge gasten wat beginnen prutsen op hun slaapkamer met technomuziek. En ze verwerken daar altijd van die geestige samples, vaak vanuit de internetcultuur in. En die combinatie van zo die grappige nostalgie en snoeiharde beats, die slaat echt heel hard aan. De grote hit uit het genre momenteel is Vistik, gooi die kankerkick van Natte Vistik.
Vistik, gooi die kankerkick.
En dat nummer heeft ondertussen zo'n 7 miljoen streams verzameld op Spotify op minder dan 3 maanden tijd. Dus ja, dat is echt wel een monsterhit bij de jeugd. Dat daar tienduizenden euro's tegenover staan, tegenover van die miljoenen streams, ja, dat staat wel buiten kijf. Dat is wel een zekerheid.
Natte Vistik bereikt momenteel op Spotify ook 5 keer zoveel luisteraars als Niels de Stadsbader. We moeten dit dus serieus nemen. Hè. Er valt wel degelijk geld mee te verdienen. Er zit een zekere zakelijke kant aan. Wat is het businessmodel van de meme techno, Ben?
Vandaag is de wereld veranderd. Je hebt streamingplatformen als Spotify, waar artiesten vrij kunnen uploaden. En je hebt sociale media natuurlijk. En dat zorgt er dus voor dat ze eigenlijk die klassieke machine van de muziekindustrie niet meer nodig hebben. Ik sprak met Jasper Donkers van Omdat Het Kan Sound System. Die maakt zelf ook al van die grappige stampnummers, zoals hij het zelf noemt. Die heeft bijvoorbeeld een remix gemaakt van Alles Is Op van Samson en Gert. En heeft daar een knetterharde hardcore remix van gemaakt.
Op, alles is op, in plan, in de pan. Op, alles is op.
En hij vertelde dat hij dan viraal was gegaan op TikTok. En enkele uren later had hij al iemand van Studio 100 in zijn mailbox. En konden ze onderling afspreken om dat gewoon officieel uit te brengen. En nu staat dat nummer op Spotify en verzamelt het 100.000 streams. Allemaal gewoon do-it-yourself en een beetje anarchistisch.
Ja, de gevestigde muziekindustrie heeft hier dus maar weinig vat op. Maar ze zou de gevestigde muziekindustrie natuurlijk niet zijn als het niet toch zou proberen, hè Ben?
Ja, klopt. Vorige week lekte er een mail uit van een Nederlandse muziekpublisher, Cloud9, die aan zijn artiesten stuurde van ja, kijk, dat is nu een ding, er komen hits van in de hitlijsten, we willen dat zelf ook proberen. Ja, proberen het eigenlijk te kopiëren en van op dat succes mee te surfen. Dus je merkt dat vanaf dat die muziekindustrie er zelf op begint te springen, ja, dan is er toch wel zeker business mee gemoeid. En dat is dus nu volop aan het gebeuren.
Oké, merci om ons helemaal mee op de hoogte te brengen van de memecore-trend. Ben Seruren.
Graag gedaan.
We wachten vol ongeduld op de eerste meme-techno-remix van de zeven. Voor mocht je je geroepen voelen. Morgen weer een nieuwe. Nog een heel fijne dag.
Dit was De Zeven met Roan van Eyck. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan!